In het laatste vers van Jesaja 8 waren wij. In 8 vers 23 hebben wij gelezen: maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. In tegenstelling tot wat in de voorgaande verzen gezegd wordt over de aarde die, waarin benauwdheid en duisternis zou zijn, verduisterd door angst en voortgedreven door donkerheid. En dan vers 23, maar wat beangstigd was, daarvoor al, zal niet verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. En ik heb u gezegd dat Galilea, dat kennen we weliswaar uit het Nieuwe Testament, maar dat is dan toch zeker geen Galilea der heidenen. En daarom heb ik u erop gewezen dat Galilea, wij kennen een Galilea der heidenen, en eigenlijk kennen wij ook de stammen van Zebulon en Naftali, want die zijn daarheen verhuisd. En dat is dus gewoon in Gallië. Dat wil zeggen hier in West-Europa. Ik wil er ook niet te lang bij stilstaan, maar dan moet ik weer zeggen, ja, en dat we dat niet weten, dat komt omdat het gewoon niet voorkomt in ons onderwijssysteem. Kan het ook niet helpen. Maar die dingen zijn genoegzaam bekend. Wat de Bijbel leert is niet genoegzaam bekend, dat weet u. Dat, zeker waar het Oude Testament aan gaat. Maar zal ik u eens wat anders, we zijn toch aan het begin van de avond, dus het kan wel even, denk ik. Zal ik u dan toch eens even meenemen naar 2 Samuel 7. David kwam op een lumineus idee. En hij zei: Heer, ik wil voor u een huis bouwen. Toen zei de heer: nou, dat is een verrassing. Want daar heb ik helemaal nooit om gevraagd. Want, zegt de heer, ik heb nooit in een huis gewoond. Vanaf dat ik de kinderen eerst als opvoerde tot op deze dag. Ik heb hooguit gewandeld, staat er in vers 6, in een tent, in een tabernakel. Maar het is verder nooit aan de orde geweest. Waarna de heer tegen David zegt, dat weet u waarschijnlijk, hè. Hij zegt tegen David: nou David, doe dat nou maar niet. Maar weet je wat, uw zoon zal voor mij een huis bouwen. Namelijk Salomo, zou dat zijn. Uw zoon, die uit uw lijf voortkomen zo. En maar, zei de heer tegen David, weet je wat, ik zal voor jou een huis bouwen. Alleen dan een huis op een wat ander niveau. Want toen ging het niet meer om een fysieke tempel, zal ik maar zeggen. Maar toen ging het om het huis van David, namelijk het Davidische koningshuis. En dat wordt dus hier ingesteld in 2 Samuel 7. En het staat algemeen bekend, voor zover bekend is dan, is het algemeen bekend als het Davidisch verbond. Je hebt Abrahamitisch verbond, Noachitisch verbond, wat je maar hebt, hè. Het Mosaïsch verbond, je hebt ook het Davidisch verbond. Met betrekking tot het Davidische koningshuis. De heer zegt, ik zal voor jou een huis bouwen en dat zal bevestigd worden tot in eeuwigheid. En daarin ligt besloten inderdaad de komst van de Messias als zoon van God, maar als zoon van David ook. Die woorden staan hier in 2 Samuel 7, maar daar wilde ik het niet over hebben. Allemaal, want er staat nog wat in het hoofdstuk. In het voorbijgaan. Maar het is verdwenen in onze vertaling. En daarom ga ik er even op in. De heer zegt vanaf vers 8. Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht David zeggen. Dat is dan via de profeet Nathan. Hè. Gij zult om mijn knecht David zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi en van achter de schapen. Staat er letterlijk zo, ik gebruik die term ook vaker. De Heer nam van achter de schapen, dat staat hier ook. Van achter de schapen, dat gij een voorganger zult zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. Maar hier wordt het al iets moeilijker. Want hoe groot was die naam van David dan op dit moment? Hij was, weet ik hoeveel jaren, vervolgd geworden door koning Saul. En vervolgens was zij na de dood van Saul 7 jaar koning geweest over de stam van Juda. Zoveel stelt dat nou ook weer niet voor. Terwijl een zoon van Saul, Isboset, koning was over Israël. Dat wil zeggen over de andere stammen van Israël. Dat is dus een splitsing voordat het rijk splitste. Hebben jullie ook nog? Het was altijd al Juda en Israël. Al voor David was dat zo. En David had nu zojuist, na de dood van Isboset, had hij zojuist Jeruzalem veroverd. Dat is hoofdstuk 5. En maakte het vanaf dat moment tot zijn residentie. Hij bracht ook de ark naar Jeruzalem over. Dat ging niet zonder slag of stoot, want het ging nogal ingewikkeld, maar daar zullen we het maar niet over hebben vanavond. Dat is hoofdstuk 6. En dan is dat allemaal geregeld. David woont in Jeruzalem, staat zijn koningschap gevestigd, zojuist over alle stammen van Israël. En de ark des verbonds staat daar. En toen zei David, weet je wat, we moesten daar maar eens een huis voor bouwen. Want hier blijft het, dit is Jeruzalem, hier moet het blijven. En nou, dan schaffen we de tabernakel, die tent af, of wat er nog van over was na zoveel 100 jaar. Een jaartje of 500, schat ik. Kan nooit veel van overgebleven zijn, maar vooruit. En dat zei hij dus tegen de Heer. En toen zei de Heer, nou ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. En David zegt, ik heb hier een sedere paleis. En ik wil voor u een huis bouwen. En dan zegt de Heer tegen David deze woorden die we net lezen. Ik ben overal met u geweest. Heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. Vers 9, ik heb u een grote naam gemaakt. Een grote naam gemaakt? Ik bedoel, daar moet je eigenlijk over struikelen. Want dat komt hierna pas. Namelijk hoofdstuk 8, krijgsverrichtingen van David. En hoofdstuk 10, Ammoniet en Syrië is verslagen door Joab. En dat is nog maar het korte verslag. Want in de kronieken, 1 kronieken 17, 18, 19, wordt dat veel uitgebreider nog beschreven. En toen pas vestigde hij zijn rijk, vanaf Egypte, vanaf de rivier van Egypte tot aan de Eufraat. Dat moest nog gebeuren op het moment dat het hier gezegd wordt in hoofdstuk 7. Dat moet je alarmeren. Nou weet ik niet uit mijn hoofd hoe het met vers 9 gegaan is, maar ik zal u wat anders vertellen. Ik lees meteen door in vers 10 eerst. Want daar staat, en ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. Maar Israël is toch na de dagen van David, en tot in onze dagen, uit het land verdreven. De beide huizen van Israël. En dat was al zo rond. Uiteindelijk met de laatste val van Jeruzalem in 587 voor onze jaartelling. Dus dat was niks meer over. Niet van de 10 en ook niet van de 2. In het land. Dus wat staat hier eigenlijk? Toen ik het voor het eerst bestudeerde, ben ik ook ogenblikkelijk de boeken ingedoken. Van wat staat hier nou eigenlijk? Want daar is iets vreemds aan de hand. Ze zijn wel uit het land verdreven. En David, nou ja, zo'n grote naam had hij nog niet. Dat moest eigenlijk nog gebeuren. En inderdaad, er zijn Bijbelvertalingen in omloop waarin in ieder geval vers 10, van vers 9 weet ik het eerlijk gezegd niet, maar van vers 10 weet ik het heel zeker, waarin dit in de toekomende tijd vertaald is. En dan staat er dus, ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen en hem planten, dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven wordt, en de kinderen de verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. Namelijk voor de toekomst. En er is een heel verhaal verbonden aan die vertaling. Dat wil zeggen, ik meen dat het Moffat was die in de tijd het vertaalde in zijn Bijbelvertaling in toekomende tijd. Toen kreeg hij al die, alle theologen en Hebreeën over zich heen van hoe hij dat nou kon doen. Daar is zelfs een heel congres over belegd. Dat wil zeggen, allerlei samenspraak geweest, de ins en outs van het Hebreeuws en de formulering hier. En men is algemeen tot de conclusie gekomen dat de man gelijk had. En dat je het volgens de bestaande regels in elk geval moet vertalen in de toekomende tijd.
Ik zal u, staat in de jongeren.
Ja, in de mijne dus niet, maar ja. Nee, precies, maar dat bedoel ik. En sinds die tijd wordt het vertaald in de toekomende tijd. Maar men heeft dat in de Statenvertaling niet gedaan. Er is een goede reden voor. Men heeft er absoluut geen raad mee geweten. En in latere dagen trekken de vertalers zich daar niks meer van aan of ze de raad mee weten of niet. Ze denken dat dat er staat, staat dat er en dan vinden ze het ook wel goed. Dus ja, ik weet niet wat het beste is, daar heb ik helemaal geen mening over. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat, dat officieel is vastgesteld dat vers 10 in de toekomende tijd vertaald had moeten worden. En wat staat er dan in vers 9 van de NBG?
En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan bent. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid.
Ja.
Ook zal ik u een grote naam maken.
Kijk, die bedoel ik. Hoort u het? Dus vers 9 ook toekomende tijd. Ja. Dat wist ik niet uit het hoofd meer. Maar inderdaad, dat laatste deel van vers 9 schakelt om naar toekomende tijd. Namelijk, ik heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid en ik zal u een grote naam maken. Dat wil zeggen, vanaf midden vers 9 wordt gesproken over wat de Heer in de toekomst zal doen. Ik zal u een grote naam maken. Dat klopt dus, want er moest nog gebeuren. Feitelijk. En vervolgens, ik zal voor mijn volk, vers 10, voor Israël een plaats bestellen en hen planten, dat die aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden, enzovoorts. Wel, dat is allebei gebeurd. Alleen u zou moeten begrijpen dat die plaats waar Israël, die voor Israël besteld is, volgens vers 10, of zal worden, dat die plaats niet is Kanaan. Die plaats was namelijk al besteld en er was al beloofd aan Abraham. Alleen daar zouden ze wel uitgeworpen worden. Bij meerdere gelegenheden. En hier staat, ik zal u een plaats bestellen. Dat was dus nog niet vastgelegd, althans niet geopenbaard. En daar zouden ze heen gaan en daar zouden ze niet uitgegooid worden. Waar is dat land? Waar is die plaats? En dan gaan we weer. Dat is dus in de ballingschap ergens. Nou ja, en dat heeft verschillende namen. Het wordt niet nader aangeduid in de Bijbel. Nee, het wordt wel nader aangeduid, maar met een heleboel verschillende termen. Dat heet in het noordwesten, of in het noorden en westen heet het dan volgens het Hebreeuwse idioom, dan wel aan de eilanden der zee, aan de einden der aarde en wat het maar was allemaal. Nou ja, en Britannië, dus Britann, maar dat komen we later vanzelf allemaal tegen, die uitdrukkingen in Jesaja, dus daar hoef ik niet op vooruit te grijpen. Maar inderdaad, ja. En het werd hier al aangekondigd. En daarna lees je dus weer over in Jesaja, achter het laatste vers, dan heb je ook zo'n plek. Dat wil zeggen een aanduiding van het land of gebied, de plaats die de Heer voor Israël bestemd heeft, namelijk Galilea. Galilea dus, der heidenen. Want die in die omstandigheid zou althans aanvankelijk Israël niet Gods volk zijn. Daarna wordt het nog ingewikkelder, want daarna stellen we vast dat het toch in die plaats alsnog Ami geworden is. Maar ja, daar hebben we het over gehad naar aanleiding van Hosea enzovoorts. Want daar is vervolgens het evangelie naartoe gegaan en heeft daar ingang gevonden. Dat is wat er gebeurd is. Je zou trouwens bij het hele verhaal nog eens een keer die belofte moeten nalezen aan Abraham, Isaac en Jacob. En niet in de laatste plaats ook Ephraim en Manasse. over dat ze tot vele volken zouden worden, tot menigte de volken, en dat hun gebied zou zijn tot aan het einde de eeuwige heuvelen. En je dan afvragen, maar waar is dat volk dan gebleven? En noem dan eens een volk dat zich zo enorm vermenigvuldigd heeft in de loop van de geschiedenis. Daar hoef je niet lang naar te zoeken. Dat is maar één volk. Dat zijn de zogenaamde Caucasiërs. De blanken. Ja, sorry. Dat is de goten, of hoe je ze maar noemt. Onder verschillende verzamelnamen worden ze vermeld, maar dat is gebeurd. En je vindt ze over de hele wereld. En niet zo'n klein beetje ook. En wat grondgebied betreft ook. En ze zijn dominant in heel de wereld. Eeuwen al. En dat is vervulling van wat God geprofiteerd heeft, dan wel beloofd heeft aan Abraham. En daar gaat het maar om, hè. Waar zoek je ze? Nou ja, ze zijn ooit inderdaad verzameld geworden. En terugkijken is makkelijk. Met een profetisch woord in de hand. Ze zijn ooit verzameld geworden in het gebied dat wij kennen inderdaad als Gallië. En dat is inderdaad inclusief... Drenthe weet ik niet zeker, maar inclusief de lage landen. Hè? Ja, dat is zo. Gallië. Oh, dat heb ik u vorige keer verteld, herinner ik me nou ineens. Totdat Caesar alles wat over de Rijn lag, noordelijk van de Rijn, verklaarde tot Germaan. Zich stempelde er een andere naam op ineens. Toen waren het ineens geen Galliërs, maar Germanen, om de eenvoudige reden dat hij ze niet onder de duim kon krijgen. En daarna toch bleef zeggen, ik heb heel Gallië onderworpen. Toen noemde hij de rest gewoon anders. Maar het is één grote verwarring wat betreft de nomenclatuur, de naamgeving van die volkeren. Maar goed, maar wat hier gezegd wordt is dus eigenlijk wat in nieuwtestamentische tijd gebeurd is, in de dagen van, laten we zeggen, Handelingen. Officieel ging in de wereld helemaal het licht uit. Men leest het Johannes-evangelie, lijkt me voldoende. Het licht ging uit. Dag was ten einde. Men had de duisternis liever dan het licht. Oké, zei de Heer, dan doe ik het licht wel uit. En dat is wat gebeurd is. En Satan is dus ook de vorst van het rijk der duisternis. Van onwetendheid. Enzovoort. En wat hier wordt aangekondigd is dat daar waar ooit duisternis was, voor die tijd al, daar zou het licht op gaan. Ergens ging het licht aan. Het is ook een heel avond, het is nog steeds begin van de avond, denk ik dan. Het is heel avond om het ook eens van de andere kant te benaderen. Bij de opstanding van Christus brak officieel het Messiaanse Rijk aan. Oké, het Koninkrijk Gods dan, of Koninkrijk der Hemelen, wat u maar wilt. Want de Heer Jezus werd gekroond tot koning. En sindsdien is er een koninkrijk. Daarna leren we ervan dat het koninkrijk in de toekomst pas geopenbaard zal worden. En dus vanaf de opstanding van Christus blijft het verborgen. Die is makkelijk, hè? Vind je ook terug in een paar gelijkenissen. Er was eens iemand die zou afreizen, een heer zou afreizen naar een ver land, om in ver land de koninkrijk te ontvangen en daarna pas weder te keren. Nou, dat is wat de Heer gedaan heeft. Afgereisd naar een ver land, dat is de hemel. En vandaar, het koninkrijk is een hemels koninkrijk tot op heden. Maar het zal in de toekomst op aarde alsnog geopenbaard worden. Het heet een verborgen koninkrijk. Niettemin, als je zou vragen waar is het dan verborgen, krijg je twee antwoorden. Ook op Bijbelse grond overigens. Het meest bekende voor ons is waarschijnlijk, ja, het is verborgen in de hemel. Maar er is nog een andere en die heet, het is verborgen buiten de legerplaats. En in de zich Hebreeën 9, daar wordt gesproken over Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die is ingegaan in het heiligdom. En je moet je even voorstellen, het volk Israël, gelegerd in de woestijn, tabernakel in het midden, 12 stammen eromheen. Nou ja, 13, maar vooruit. Moeilijk te maken, maar de 12 stammen daaromheen. En in het midden daarvan, het midden van het volk, was dan het tabernakel. En in het centrum, het hart daarvan, was dan weer de Ark des Verbonds. En daar ging die hoge priester eenmaal per jaar in, niet zonder bloed, om verzoening te doen voor de zonden des volks. Wel nu, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat is wat Christus gedaan heeft. Hij is ingegaan in het heiligdom, achter het voorhangsel, namelijk in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Staat er letterlijk. En dan sla je een paar bladzijden om en dan staat er, zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. En ik vergat te zeggen dat er ook een paar keer staat, in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10, laat ons ingaan tot hem, tot de troon der genade, achter hem aan als het ware, het heiligdom binnengaan enzovoorts. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, terwijl wij zo'n hoge priester hebben, weet u wel, en dan op een verse en levende weg, en wat het maar was, in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10. De hemelse positie innemen en ons stellen onder de heerschappij van de genade. Niettemin, de brief eindigt in hoofdstuk 13 met, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Ja, was het nou in of was het nou uit? En het antwoord is allebei. En nog een illustratie, want het wordt geïllustreerd in de, nog een keer in die grote verzondag. Want voor de gelegenheid moesten twee bokken genomen worden. En door lot werd bepaald de een of de ander. Dat maakte niet zoveel uit. Ze waren in principe gelijk en ze hoorden bij elkaar. Maar er moesten twee dingen mee gebeuren. Daar hadden ze om praktische redenen twee bokken voor nodig. De een namelijk werd gedood. En het bloed van die bok, onder andere dan het bloed van die bok, werd gebracht in het heiligdom. En de andere bok, maar eigenlijk is het dezelfde, u wordt geacht dat te begrijpen. De andere bok werd uitgelaten, staat er, wat is het, Leviticus 16? Werd uitgelaten buiten de legerplaats. Nou, dat geldt voor ons precies hetzelfde. Nou ja, in de eerste plaats voor de Heer zelf. Aan de ene kant, hij is ingegaan in het heiligdom, in de hemel zelf, en daarmee in het nieuwe verband. Aan de andere kant, door de wereld is hij verworpen en hij is buiten de legerplaats. De wereld kent hem niet. En voor ons geldt precies hetzelfde. En de Heer zei het tot ons, nou, tot zijn discipelen, de wereld kent u niet. Ze hebben mij niet gekend, ze kennen ook u niet. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Dat wil zeggen, wij worden, ik citeer me weer een andere schriftplaats, wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Wij gaan tot hem uit buiten de legerplaats. Maar stel u dit nou even iets groter voor. We hebben het over een koninkrijk. Het zou moeten zijn in Jeruzalem, maar daar is het niet. Het is verborgen. Waar is het dan verborgen? En het ene antwoord is nog steeds in de hemel zelf. En het andere antwoord is aan de einden der aarde. Een heel eind weg. In de eilanden der zee. Daar is het. Zo wordt het in ieder geval geleerd. Als de zaligheid terechtkomt aan die einden der aarde. Wel nu, dan komt de zaligmaker daar terecht. Daar komt het op neer. Begrijp je wel? Dat is de gang van zaken. En het was zelfs letterlijk buiten de leger, tamelijk letterlijk buiten de legerplaats. Omdat als je het heel breed neemt, en zo staat het nog in onze geschiedenisboeken eigenlijk, de legerplaats was het Romeinse Rijk. En al wat daar buiten was, ja, dat hoorde er niet bij. Dat hoorde nergens bij, dat waren barbaren. En de Romeinen waren beschaafd, althans dat vonden ze zelf. Ze waren de enigen die dat vonden trouwens, maar maar goed. En alles wat daar buiten was, dat was per definitie onbeschaafd, omdat het geen deel had aan de Romeinse cultuur. Als je daarna de geschiedenis bekijkt, kom je toch tot het vermoeden dat de Romeinen helemaal zo beschaafd niet waren, omdat je beschaving ergens anders moest zoeken. Daar gaat hij weer, buiten de legerplaats. buiten de grenzen van het Romeinse Rijk. En toen het evangelie in Brittannië aankwam, was dat nog buiten het Romeinse Rijk. De Romeinen wisten niet hoe gauw ze het land moesten veroveren dan, hè? Maar vooruit maar weer, wat was er buiten? Nou, dat is waar het allemaal over gaat. En dan maar weer terug naar Jesaja hoofdstuk 8. Waar ging de zaligheid naartoe? Dat wil zeggen, binnen het kader van de verzen, waar ging het licht aan? In Gallië. Daar woonden heidenen. Het was Lo-Ami. Maar het was wel waar de 10 stammen woonden. En inderdaad het land van Zebulon en Naphtali. En daarna wordt het nog een keer gezegd, en beschreven althans, in 9 vers 1... met de beroemde verzen, omdat het toch weer tegen kerstfeest loopt, he, onvermijdelijk. Daar staat het volk dat in duisternis wandelt. Maar eigenlijk moet je dit vers lezen naast het voorgaande. Namelijk, wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, stond daar. En nu staat er, wat in duisternis wandelt, zal groot licht zien. En er staat dus gewoon hetzelfde met een paar andere woorden. Ik hoop dat u dat ziet, hè? Dat het vers 9 min of meer de herhaling is van 8 vers 23 dus. Het voorgaande vers. Voorgaande vers. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. En 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal groot licht zien. En daarmee verdwijnt de angst, want angst hoort bij duisternis. Onwetendheid namelijk. En nog een keer. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal licht schijnen. Staat het er nog een keer. Derde keer. Waarbij je bij schaduw des doods, eigenlijk binnen gewoon het Bijbels jargon, zou moeten denken aan het noorden. Omdat het noorden in het algemeen de reputatie heeft van onbereikbaar te zijn, geheimzinnig te zijn, in zekere opzicht duister te zijn. Vandaar dat het woord voor noorden, dat komen we nogal eens tegen, met name ook in Jesaja nog een paar keer. Dat staat voor geheimzinnige dingen. Waaronder voor de troon van God enzovoorts. In het noorden. En wat naar het noorden wordt weggevoerd, dat weet je niet meer. Dan ben je het kwijt. Dat is de strekking van de term ook. Noorden is tsafan, zeg ik altijd. En dat is ons Engelse woord safe. Dat wil zeggen, het is dan weg. Het is opgesloten. Het is... Het tsafan staat ook voor een voorraadkamer trouwens in het Hebreeuws. Maar dat wat afgesloten is, dat wat opgelegd is, dat wat bewaard wordt en waarvan je niet weet wat het is. En dat is het noorden.
Geheugen als een
safe. Ja, geheugen als een safe. Ja. Ja. Het wordt er wel bewaard, maar je krijgt het er niet meer uit. Ja, je bent de cijfercode kwijt, hè? Ja. Zoiets. Dat is het noorden. Schaduw, duisternis. Dat is waar het over spreekt. En inderdaad, in het algemeen wordt in de Bijbel geleerd dat Israël naar het noorden is weggevoerd. Men redde zich gewoonlijk uit door te zeggen, nou ja, de weg naar Babel, of wat dan is, die vanuit Jeruzalem of zo, gaat eerst naar het noorden, hè? Dus het is inderdaad in noordelijke richting dat men vertrokken is. Alleen bij gelegenheid slaapt men dan naar het oosten af. En volgt vervolgens het dal van de stroom, van de Eufraat. Maar men is het naar het noorden weggevoerd. Dat klopt ook wel, maar daarmee heeft men meteen verdonkeremaand dat een belangrijk deel van het volk niet eens is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Een dilemma altijd voor de schriftonderzoekers. Maar al voor die tijd, in de decennia daarvoor, is weggetrokken uit Canaan, uit Israël dus. En ja, van daaruit kan je niet veel kanten op. Je kan alleen naar het zuiden, maar dan kom je in Egypte, daar schiet het ook niet echt op. Geen warm welkom daar. En je kan ook naar het noorden gaan en daar is ruimte zat. Kijk u maar op de kaart, want je komt meteen in de bekende Oost-Europese steppen terecht. Waar niemand woonde eigenlijk. En daar hebben ze zich gevestigd. En daar duiken dus in de geschiedenisboeken, duiken daar de skieten op, hè. Dan wel de Sakasunen, of hoe ze maar heten allemaal, die van die vreemde volkeren, waarvan ze inderdaad niet weten waar die nou vandaan komen. Maar met de Bijbel in de hand weet je precies waar ze vandaan komen. Ze kwamen uit het zuiden, van over de Caucasus in elk geval. En nog een nog veel eerder stadium, gewoon uit Palestina. Uit Canaan dus. En daar in de omgeving van de Zwarte Zee enzovoort, daar hebben zij zich gevestigd en dus letterlijk naar het noorden verdwenen. Zie. Wat de Assyrische ballingschap betreft, in de Bijbel vinden we geen getallen van hoeveel er weggevoerd zijn. We vinden wel getallen van hoeveel volk er was en hoe grote legers van Israël waren jaren daarvoor. En dan praat je over miljoenen. En bij de wegvoering, ja, er staat niet bij hoeveel het was. En men zegt, ja, maar dat kan helemaal niet waar zijn. Want die Assyriërs kunnen toch niet zo'n groot volk wegvoeren. Dat is toch volstrekt onmogelijk. Moeten er veel achtergebleven zijn en zich vermengd hebben met Juda. En dan krijg je de wilde verhalen. Men heeft ooit een keer uitgevonden, en ik bedoel letterlijk, uitgegraven. Namelijk, in de 19e eeuw trouwens al, van die kleitabletten, weet u wel, waar het verhaal opstaat van Assurbanipal, die inderdaad de Israëlieten Samaria veroverde. Het verslag van, het werd allemaal boekgehouden, of geboekhouden, werd verslag van gedaan in de koninklijke archieven enzovoort. En er wordt, meen ik, een getal genoemd van iets van 27.600, of althans zoiets, die weggevoerd zijn. En de Bijbel zegt, ze zijn allemaal weggevoerd, er is niet één overgebleven. En in het verslag van Assurbanipal 27.600. En daar moet je nog bij optellen dat die lui gewoonlijk, omdat het hun eigen daden waren, geneigd waren te overdrijven. Dus men zegt, zullen er nog wel minder geweest zijn. Maar waar zijn ze allemaal gebleven dan? Al die 1,5-2 miljoen. Alleen mannen, van enige decennia daarvoor. En daar is een makkelijk antwoord op. Die hebben zelf aan de kuierlatten getrokken. Ook van de Amsterdammer, deze uitdrukking. Die zijn vertrokken uit het land. Die zijn geëmigreerd, zoals er tot vandaag mensen uit Nederland emigreren, omdat ze de buis zien hangen. Zo van, dat gaat hier niet goed. Wegwezen, nu of nooit. Zoals men dat direct na de Tweede Wereldoorlog ook in enorme aantallen gedaan heeft, uiteraard. Hè? Ja, wegwezen, want dat gaat niet goed in Europa. Koude oorlog en wat het maar was allemaal. En waar men nu voor wegvlucht, ach, laten we het er maar niet over hebben. Maar wegwezen, en dat is wat ze gedaan hebben. Dat zou u toch ook doen, als u de kans had? Je weet dat die macht daar opkomt en die Assyriërs alles wegvoeren enzovoort. Dan zorg je toch dat je verdwijnt. En in het land was het ook een grote chaos. Met een instortende cultuur en economie en godsdienst en wat er allemaal maar was. Een grote puinhoop, dan zeg je toch, we gaan weg. Uit de buurt, wegwezen hier. Dan maar in een hutje op de hei. En zo is Drenthe alsnog bevolkt geworden. Nee. Nou ja, in ieder geval naar het noorden, naar die steppen daar in Oost-Europa. Dat was het dan. En de andere optie was, als je dat niet wilde, de andere optie was natuurlijk gewoon scheep gaan. Dat was niet zo moeilijk in die dagen trouwens. En dan de Middellandse Zee op en dan zo ver mogelijk naar het westen. Dat is dus tot in Amerika aan toe. Dat is wel erg ver dan, maar goed. Hè? In ieder geval zijn in die dagen die Fenicische koloniën aangedikt geworden. En rondom de Middellandse Zee, waaronder Carthago enzovoorts. Dus het mag allemaal niet zo moeilijk zijn. Zo is dat gegaan. Ze verdwenen. Inderdaad, in het algemeen naar het noorden, dan wel naar het westen. En in de loop van de geschiedenis zijn ze gewoon bij elkaar gekomen in het noorden en westen. Want zo heet dat in Hebreeuws. In het noordwesten namelijk, Noordwest-Europa. En dat is ongeveer rondom Amsterdam, zeg maar, hè. Kijk maar op de kaart, Noordwest-Europa. Liggen wij precies in het midden. We zijn het laagste punt ook van Europa. Alles stroomt hier naartoe. Dat is makkelijk genoeg. Zoiets. Maar inderdaad, Noordwest-Europa, daar hebben ze rondgereisd en kwamen ze elkaar weer tegen van alle kanten. Hè? Zo is dat gegaan. Maar daar zou het licht op gaan in Messiaanse tijd. En dat is ook wat er gebeurd is. Ik heb u dat vorige keer verteld. Zelfs de paus was het ermee eens. Engeland is het eerste land waarin het evangelie gevestigd is geworden. Het christendom. En zo is het maar net. Dat is wat gebeurd is. Maar het wordt hier beloofd. En het is er ook gebleven. Dan staat er vers 2, maar ik liep er al op vooruit. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Dat had trouwens ook best kunnen zijn. Gij zult dit volk vermenigvuldigen, hoor. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Het is natuurlijk altijd gebeurd. Want ik herinner u al aan de beloften aan de aartsvaders. Over dat men zich zo zou vermenigvuldigen. In hoog tempo, in een zeer grote aantallen. Over de vrucht der borsten en der baarmoeders enzovoort. Hè. Miljoenen, myriaden van volken staat in ergens over Rebecca. In de King James Version dan, hè, staat het zo. Maar zo is het ook gegaan. En die zijn allemaal uit het land verdwenen. Die kunnen daar niet eens wonen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Dat woordje niet, dat mag u wat mij betreft doorstrepen. Ik zeg meestal gewoon, het staat er niet. Dat is niet helemaal correct wat ik nu zeg. Want als u het zou nakijken in een gangbaar Hebreeuws Oud Testament, dan staat het er wel. Maar er is discussie over. Er staat namelijk geschreven in traditionele tekst, de overgeleverde tekst. Daar staat het woordje lo. En dat weet u, lo betekent niet, hè. Van loloenen en loosjoegen en lauloenen, loosjoegen en wat het maar was, lo is niet. Lo-ami, dat kent iedereen. Hè? Lo-ami, niet. En dat wordt geschreven met een lamet, dat is de L. En lamet en een alef. Maar het blijkt dat er een heleboel handschriften, oude handschriften, in omloop zijn. Waar weliswaar lo staat, maar geschreven met een lamet en een waf. En dat betekent iets als ernaartoe, duidt een richting aan namelijk. En in het algemeen, schriftcommentatoren zeggen dat dat de goede lezing is. En dus, dat woordje niet moet er niet staan. Het zou moeten zijn, gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap voor hen, nou ja, voor dit volk, groot gemaakt. Maar je kan het gewoon ook weglaten, want gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Begrijpt u toch wel dat het gaat om de blijdschap voor dit volk. Maar dat staat er dus feitelijk. En niet het woordje niet. Dus voor het gemaakt, je streept er gewoon door en heb je verder geen probleem in. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen. Dan heb je nochtans ook niet meer nodig, hè? Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oost, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. En wat staat er nou alles bij elkaar? Dat als eenmaal de Messias komt, het Messiaanse heil aanbreekt en het nieuwe verbond, dan zal dit volk zich vermenigvuldigd hebben. Dan zal het groot geworden zijn. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Het is in grote aantallen uitgebroken, namelijk in menigte. Daar gaat het licht op, dat wil zeggen het evangelie komt er terecht. En daar ontstaat dus de blijdschap, de verheuging, of hoe het maar heten mag, van het nieuwe verbond. En als er staat gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt, dat komt gewoon omdat Israël dan blijkbaar ontvangt wat het zou ontvangen, wat er beloofd was. Dat moet u zich realiseren. Buit is gewoonlijk, normaal gesproken, oorlogsbuit. En het is in ieder geval van oudsher wat aan de soldaten beloofd is. Hè? Die krijgen een karig soldij als ze het al krijgen. Dus ze mogen blij zijn met kost en inwoning, maar hen wordt beloofd dat ze de stad veroverd is, mogen ze de stad plunderen enzovoort. Dat is de buit. Bovendien, het gaat de leiding ook om die buit, uiteraard. Hè? En om de vijand te lokken, hebben wij naar Amsterdam, hebben wij dus voor een paar miljard goudstaven daar ergens weer opgeslagen. In de... Je weet de hele wereld waar het te halen valt, denk ik dan maar. Doe maar weer. Hè? Nee, ik vind het ligt safe, ja. Ergens in het noorden. Ja. Ik vind toch altijd een raar idee dat ergens in het buitenland ondergebracht wordt. En dan hoor je die mensen zeggen, ja, in Amerika lag het veilig, weet je wel. Daar is de... Gek is dat, hè. Al die andere landen, daar weet je nooit of het veilig is. Er is geen land die dat zou doen. Zijn rijkdom ergens bij een ander land deponeren. Ja, er ligt nog wat een en ander. Maar kijk, het demonstreert dat het daadwerkelijk gaat om broedervolken die werkelijk één geheel zijn en fundamenteel één en dezelfde cultuur aanhangen. Ik weet wel dat dat langzamerhand aan het afkalven is. Maar dat is dan toch zo. Ik zie het die Arabische landen ook nog niet doen onderling, hoor. Dat ze hun rijkdom bij de buren onderbrengen. Om over Azië of Afrika maar te zwijgen. Dat ze kijken wel uit. Er is maar één plaats waar het veilig is, hier bij ons thuis. En we zullen het verdedigen. Toch? Maar in die westerse wereld telt dat niet. Dat is gewoon één. Ik heb bijna gezegd, ein Volk, ein Führer. Maar dat. Daar is wel wat onderlinge strijd natuurlijk ook wel. Maar dan toch, hè? Kom maar weer. Men zou zich verblijden. Men heeft ontvangen wat beloofd was. Dat is waar het om gaat. Het is ook het eind van de strijd, betekent het eigenlijk. Hè? En het was inderdaad het eind van de omzwervingen. Nou was dat niet zo van de ene dag op de andere. Maar zo is het wel gegaan. En dat is wat hier besproken wordt. En dan meteen vers 3, want het... Want het juk van hun last... En de stok hunner schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken. Het juk, hun last, dat is wat ze te dragen hadden. De stok hunner schouders, wat ze te dragen hadden, dat gaat met een stok eventueel. En de staf, of de roede, want zo had het ook vertaald kunnen worden, van degene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Wat besproken wordt is dus dat het volk inderdaad weliswaar min of meer op een of andere wijze in een soort slavernij zou zijn. Maar op een gegeven moment zou er licht opgaan en het betekent het einde van de slavernij. Welke slavernij? Is dan de vraag. Hè? Nou ja, in ieder geval van dat heidendom en van die vreemde goden die men in de loop der tijd gediend heeft, zal ik maar zeggen. Hè? Daar waar het licht op gaat, gaat het op omdat men daar de Heer leert kennen. Omdat het evangelie daar baan breekt. En daar geldt tot vandaag, als men tot de Heer komt, geldt... Dat hij zegt, kom tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven, neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht, enzovoort. Het is het einde van de slavernij. Het afgezien daarvan, de Bijbel spreekt zelfs over de Mozaïsche en zeker ook over de Joodse wet als een last die niemand kan dragen. En dan hebben we het nog niet eens over de laten we zeggen, de heidense religies waar de volken onder gebukt gaan. Tot vandaag. Dus wel, het is triest, maar zo is het nou eenmaal. Het dient allemaal tot niks, maar het is... Slavernij, dat is sowieso wat religie in de praktijk is. En die is opgeheven, dat wil zeggen die volkeren zijn bevrijd geworden van die slavernij en zijn tot rust gebracht. Begrijp me goed, ik zeg weer, dat is niet van de ene dag op de andere gebeurd, dat zijn eeuwen geweest. Maar het is wel gebeurd. Zie? En dan staat er ook nog gelijk ten dagen der Midianieten. Dat is de verwijzing naar Richter 7. En daar gaat het over, over Gideon, hè? De strijd tegen de Midianieten, waarbij Gideon en zijn overblijfsel, want het waren maar 300 man, als ik me goed herinner, uiteindelijk, een klein overblijfsel, waar Gideon en zijn overblijfsel de Midianieten versloeg. En waar Oreb en Zeeb werden gedood en wat het maar was allemaal. Het is een geschiedenis die later ook, staat erbij, in Jesaja 10 nog eens wordt aangehaald. En ik meen ook in Psalm 83. Nou ja, dat is een merkwaardige geschiedenis geweest. In de eerste plaats omdat er oorspronkelijk een heel groot leger aan Gideon ter beschikking stond. Maar hij heeft er geen gebruik van gemaakt. Het was maar een handjevol wat overbleef. En via dat overblijfsel, want zo steekt het in elkaar dan, via dat overblijfsel werd die overwinning behaald. Het werd de overwinning van het volk, maar het was op basis van een overblijfsel. En hier wordt dit beeld van toepassing gebracht, wordt die geschiedenis van toepassing gebracht op nieuwtestamentische tijd. En dan heb je precies hetzelfde. De bevrijding, om zo te zeggen, uit slavernij van deze volken, van deze Israëlieten dus feitelijk, berust op een overblijfsel. Binnen het volk. Dat is het dan. En dat zijn met recht de gelovigen, maar die zijn kennelijk zo dominant in de praktijk, dan wel zo belangrijk voor de Heer, dat hun zegeningen de zegeningen worden van het hele volk. En zo is het eigenlijk altijd geweest. Want ook voor Israël in de loop van de Bijbelse geschiedenis gold precies hetzelfde. Het is allemaal dankzij dat er een overblijfsel is. Dat trouwens aan de beginselen. En daarom houdt God het ook in stand en geeft God zijn zegeningen. En nog meer wat betreft Gideon. U weet toch hoe die overwinning behaald werd? Ja, dat was met een... Ze hadden allemaal een fakkel of zo. En daar overheen een kruik. Ik heb nooit begrepen dat dat werkt. Want misschien was dat onderdeel van het wonder. Want bij mij gingen die dingen altijd uit als je er een kruik overheen deed. Maar goed.
Je hebt leeggooien.
Ja?
Misschien
waren
het
borden. Ja, nee, maar ik weet het ook echt niet hoe dat gegaan is. Maar dat ging dus min of meer in het donker, trokken ze op. Maar ze hadden wel dat licht bij zich, maar het zat nog in dat vat. En daarna werden die kruiken tegen elkaar aangeslagen, kapotgeslagen. En het verhaal, misschien heb ik het verhaal uit het beste onthouden uit de kinderbijbel, hoor. Maar, en ik wil het graag zo houden. En ze sloegen die kruiken kapot, dat wil zeggen een hoop herrie. En meteen ging het licht aan. En die Midianieten raakten daardoor helemaal van slag. En letterlijk, dus die gingen de slag niet meer aan. En die gingen op de vlucht, dat is het ongeveer. Maar het is natuurlijk allemaal symboliek, hè? Dat begrijpt u toch.
Heer is zich de verwarring.
Het is een klein overblijfsel die het licht bij zich geeft en bij zich draagt. Nog in een aarden vat, weet u wel. Ja. Maar die vaten, nou ja... Dat is de bedoeling van kruiken, broeder. Dus die gaan vanzelf een keer te barsten, heet dat. Is dat Drents? Nee, hè? Nee. Te barsten gaan, dat is meer Rotterdams. Dus. Ja. Houd vanzelf een keer op. En dan wordt die heerlijkheid openbaar. Het is gewoon een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd natuurlijk toch. Hè? Ja. Waar de oude mens niet telt, maar waarbij dat licht de overwinning geeft. Al wat openbaar maakt is licht, bijvoorbeeld het woord van God. En daar gaat het om, hè. Daar zouden wij aan vasthouden en daarin inderdaad de overwinning hebben. Dat is het ongeveer. Het is niet een normale strijd met vleeselijke wapenen, zei Paulus. Het is met geestelijke wapenen enzovoorts. Kortom, het zijn beelden van onze tegenwoordige... Nieuwtestamentische tijd, waarin het koninkrijk inderdaad nog verborgen is. Kortom, Een juk, een last, stok in de schouders, een staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken gelijk ten dagen de Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Nou ja, kortom, overwinning op de vijand. Dat is ook gebeurd en het is niet de enige schriftplaats die op een of andere wijze melding maakt van dat waar dat evangelie zou komen en ingang zou vinden, zou de macht van de tegenstander gebroken worden. En wel totaal. En we hebben nogal wat meer van dit soort beelden, behalve die van de geschiedenis van Gideon. De idee is dat, om het maar weer eens gewoon letterlijk en historisch te zeggen, toen hier het evangelie kwam, heeft het weliswaar een poosje geduurd voordat alles op orde was. Mede omdat die volken nog wat heen en weer trokken. En er kwamen er weer anderen en die waren nog niet bekeerd of gechristianiseerd of hoe dat maar heten mag. Dat mag allemaal zo wezen, maar het heeft alles bij elkaar wel degelijk geleid tot de complete ondergang van de culturen en religies die daarvoor onder die volkeren bestonden. Het is weg. En merkwaardige wijze, in onze dagen wordt het christendom kwalijk genomen dat ze dat gedaan hebben. Dat wil zeggen dat ze een einde gemaakt hebben aan die mooie Keltische, dan wel Angelsaksische, dan wel Germaanse, dan wel Noorse culturen. We weten er ook niks meer van, het is verdwenen. We kennen alleen nog wat namen van die goden of zo, over Wodan en Donar en Belenos en nou ja, wie ze maar waren allemaal. Maar dat is het dan ook. En degene die zich nu in West-Europa met name verzetten tegen het christendom, die doen dat dikwijls door zich Keltisch te noemen en allerlei zogenaamde Keltische tradities, ook religieuze tradities, nieuw leven in te blazen. Want zeggen ze, ja, die christenen hebben dat allemaal kapot gemaakt. En ze zeggen het ook dat we dat nog doen in het vele buitenland, dat we dat nog hebben, hè? U weet wel, ik ben het weer kwijt, joh. Die worden er nou weer vervolgd in de Arabische wereld? Door die IS worden ze, door die IS. Nee joh, die is weer zo'n godsdienstige secte die dan. Hè? Ja, Jezidis, wat het ook wezen mag enzovoort. Dat moet allemaal in stand gehouden worden. Nou ja, ik moet u zeggen, als de Heer komt, wordt het uitgeroeid. En ik zeg niet dat wij dat dan moeten doen of iemand anders dat moet doen. Ik zeg alleen dat het misschien voor de mens waarde heeft. Het schijnt iets van doen te hebben met uitstervende diersoorten of zo. Of mensensoorten of religies en die moeten dan beschermd worden. Weet je veel wat. Maar als de Heer komt, maakt hij er korte metten mee, hoor. U weet wel, met een ijzeren roede zal hij ze in stukken slaan en hoe dat dan maar gaat. Maar christendom maakt godzijdank een eind aan al die afgoderij. En toch? En de macht van de duivel enzovoorts. We worden als gelovigen daaraan onttrokken. Dat is ook daadwerkelijk de bedoeling. Zie? Nou ja. Dat is wat gebeuren zou. En we vinden dat ook uitgebeeld. Hè? Een van de mooiste beelden in dat verband vind ik dat teken in het Nieuwe Testament. Dat de Heer ging over de zee. Dat niemand had het in de gaten, maar ineens was hij aan de andere kant van de zee. Toen gingen de discipelen er gauw achteraan. Toen was hij in Gadara, of hoe de plaats maar heet. En dat is een van de tien steden. De Decapolis. Tien polis. Een polis is een stad, hè, dat weet u. Een stad, een bescherming, zekerheid, polis. Ja. De Decapolis, dat waren zoiets als wat wij later kenden in Europa als de Hanzesteden. Die vormden samen weer een rijtje in zichzelf. En die Decapolis bestond oorspronkelijk althans uit 10 steden. Die hadden het op een akkoordje gegooid of zo. En die waren één, wat als een zelfstandig, min of meer zelfstandig rijkje beschouwd. Daar ging de Heer naartoe, in de Decapolis. Lees u dat maar na in het Nieuwe Testament. En dan loopt daar zo'n figuur rond, die is berensterk. He? En hij heette Legio. En dat was omdat hij er zoveel had. Hij had er Legio. Demonen die in hem woonden, enzovoort. Hè. En de man was met ketens niet onder controle te krijgen. Die is, en die woonde daar in het wild. En van het ene moment op het andere wordt hij genezen. En die demonen die verdwijnen met de zwijnen. Omdat het ook goed rijmt natuurlijk. Ze verdwijnen met de zwijnen in de zee. En toen was die man rustig en... Heb je dat nog gedaan en ging je heen en ging het vertellen dat het gebeurd was. Enzovoort. En het hele punt is, die man, die woesteling, is gewoon een beeld van die 10 stammen van Israël. Daarom is het in de 10 steden, in de Decapolis. En daarom Legio, met zijn vele demonen, vele religies, vele allerlei stromingen, wat het allemaal maar was. Ontembaar, de krachtige, dat is Israël, van huis uit. En ineens wordt hij getemd van het ene moment op het andere. Nou ja, dat is wat met die volken gebeurd is. Misschien dan binnen enige eeuwen, maar het is een wat gecompliceerd verhaal, dus dat ga ik helemaal niet vertellen. Maar binnen enige eeuwen is dat dan toch wel degelijk gebeurd. En is die samenleving, die cultuur van die volkeren totaal veranderd hier in Europa. En vandaar dat wij spreken over een christelijke cultuur. Eenvoudig omdat er ook niks anders meer is. En meer was, het was gewoon weg. Nee, dat er sporen bij zijn van Romeinse, dus Latijnse invloed en van Griekse invloed. Ja, dat mag dan zo zijn, maar dat is maar een beetje. De rest is gewoon christelijk. Of je er blij mee moet wezen, of het wat waard is, daar heb ik het allemaal niet over. Dit is het gewoon. En ongelovigen spreken tot vandaag daarover. Die hebben het over de joods-christelijke cultuur. Een samenleving, dat is het Europese erfgoed. En ze hebben gelijk, dat is ook zo historisch gezien, klopt dat wel. Maar de achtergrond daarvan is simpelweg dit. Hier werd het evangelie gepredikt en alle afgoderij verdween. Ja, soms met geweld, zeker wel. Maar het is wel gebeurd. En daar gaat het maar om. En het is een wonder op zich, omdat een volk dat nooit de Heer, dat weliswaar de Heer kende, maar nooit de Heer heeft willen dienen onder het oude verbond. Dat wil zeggen onder het juk van de wet. Dat volk was het eerste om te komen tot aanvaarding van het nieuwe verbond. Dat per slot aan hen beloofd was. En het was voor hen het eind van de strijd. Dus ze zijn ook nooit meer uit deze landen verdreven. Hoewel ze zich van hieruit gevestigd hebben. Eigenlijk over heel de wereld, ja. Waarna de vraag is hoe dat zit met dat licht dat aanging. Hoe komt dat zo ineens? En waardoor wordt dat veroorzaakt? En dat staat dan in het volgende vers. Met een redengevend voegwoord aan het begin. Want, ja, hoe komt het allemaal zo? Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat de sterke met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des heren der heerscharen zal zulks doen. En daarna wordt het nog verder toegelicht, want in vers 8 lees je meteen inderdaad in de eerste plaats over Efraïm en Samaria. Dat wil zeggen, dan ben je weer bij de 10 stammen, hè? Want die heette Efraïm en Samaria was hun hoofdstad. Maar zover zijn we nog lang niet. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat zijn twee verschillende dingen. Een kind geboren, oké, okay. Ja. Je hoopt dat er wat van terecht komt van dat kind. Dat op zich betekent dat niet zoveel. Als er niks van komt en verder, hè. Een kind is ons geboren, maar de volgende uitdrukking, zoon is ons gegeven. Het is natuurlijk een parallele uitdrukking, maar het is een hele fase verder, waarbij dat kind inmiddels zoon geworden is, uiteraard. Hè? En daar ging het om, en over die zoon gaat het dan ook verder. Kortom, een kind is ons geboren, dat is kerst. Een zoon is ons gegeven, dat is Pasen.
Ja.
Is de opstanding uit de dood.
Ja.
Dat kind kennen we als het kindeken in de kribbe en hoe het maar heten mag. Maar die zoon, ja, dat is precies de inhoud van het evangelie. God heeft hem tot zoon gesteld. Dat is wat de apostelen prediken, voor zover wij kunnen nagaan, en dat is dus voldoende. Dat wil zeggen, God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Dat is Handelingen 2. En natuurlijk heel de Hebreeënbrief. En daarna is het Paulus in Handelingen 13... die die dingen aanhaalt. En inderdaad de uitspraken over, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, uit Psalm 2 toepast op de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, hij zegt dat het daar vervuld is geworden. En dat is het. Precies, ja. Dat is in de opstanding. En bij die zoonstelling van Christus hoort dus ook, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De korte route volgens het Nieuwe Testament loopt via Psalm 110. Waar eerst gezegd wordt in vers 1, zit aan mijn rechterhand. Dat is zijn uitermate verhoging. Tot aan de rechterhand God, zoals het in bijna alle Nieuw-Testamentische Bijbelboeken wordt aangehaald. En vervolgens Psalm 110, vers 4, meen ik, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En die beide dingen samen worden enige malen geciteerd in de Hebreeënbrief. Vanzelfsprekend, want daar gaat het over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar in beide gevallen, in alle gevallen, het is vervuld geworden in de opstanding van Christus. Dat wil zeggen bij Pasen en niet bij kerst. Het vers hoort dus eigenlijk helemaal niet bij kerst, het hoort bij Pasen. Hè? Ja. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Als er staat een zoon is ons gegeven, denken wij natuurlijk in de eerste plaats aan de positie van Christus als zoon van God. Het is gevaarlijk om op het onderwerp in te gaan, want voor je het weet zijn we er 3 avonden mee bezig. En dat was ik niet van plan. Ik denk dat het langzamerhand wel doorgedrongen is hoe dat zit. Zoonschap, dat krijg je niet maar door geboorte, maar dat krijg je door aanstelling. Dat is Bijbels en Christus is tot zoon van God gesteld in zijn opstanding uit de dood. Dat er in zijn geboorte, zijn verwekking en zijn geboorte, dat daar enige grondslag is voor die aanstelling tot zoon. Dat mogen dan zo zijn. Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Maar in de Bijbel lees ik het niet. Dus ja, ik laat het er ook maar bij. In de Bijbel lees ik dat God hem uitermate verhoogd heeft, omdat hij zich uitermate vernederd heeft. Filippenzen 2. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven. En niet op grond van zijn geboorte of verwekking uit de maagd of zoiets. Die causaliteit tussen die beiden vind je in de Bijbel niet terug. Ik heb er echt uitgebreid naar gezocht, maar ik heb het niet kunnen vinden. Nee, dat er iets is met dat hij verwekt is, niet door de wil des vlees, zal ik maar zeggen, niet door de wil des mans, maar uit de Heilige Geest, inderdaad, in de maagd. Dat moet op een of andere wijze consequenties gehad hebben voor wie hij was, de Heer Jezus, als mens. Op biologische gronden, daar moet iets bijzonders aan geweest zijn aan die man, met alle respect gesproken, maar zo spreekt de Bijbel ook over hem. Maar je vindt geen oorzakelijk verband genoemd tussen die oorsprong en zijn aanstelling tot zo'n in zijn opstanding. En daar moet ik het dus ook bij laten. Maar dat de verband is, ja, dat zal best wel. Je kunt je afvragen waar die gehoorzaamheid van hem dan vandaan kwam. En waarom juist hij degene is die enzovoorts. En dan moet ik het zwijgen toe doen, want ik lees er niks over in de Bijbel. Wat ik wel lees, is de andere kant van het verhaal. En daar gaat het hier ongetwijfeld ook om. Namelijk, er staat, een zoon is ons gegeven. Ja, het is niet onze zoon, dat begrijpt u toch, hè? Hij is iemand anders zijn zoon en in die positie is hij aan ons gegeven. Zo lees je het ook in Johannes 3, vers 16. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, enzovoort. Hè? Of God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Hij heeft hem dus aan ons gegeven. Maar de vraag is toch, wiens zoon is hij? Maar ja, dat is een bekende vraag. Want je kunt wel automatisch zeggen, ja, de zoon van God dus. Zoals de christelijke, het christelijk credo luidt. Ja, dat is zo, maar dat... Ja. Maar ja, precies. Want de andere kant van het verhaal is dat de Heer vroeg aan zijn tijdgenoten over die Messias. Wie is dat, wat is dat voor iemand? Wiens zoon is hij? Toen zeiden ze, van David. Gaven ze precies het andere antwoord. En toen zei de Heer, ja, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110, vers 1, die van zit aan mijn rechterhand. Nou ja, dit is dus allebei waar, hè? Een zoon is ons gegeven, zoon van wie? Zoon van David. En dat dat voor de hand ligt en dat dat hier in deze context zelfs het eerste antwoord moet zijn, dat blijkt gewoon uit het volgende vers, waar de naam van David dus ook expliciet genoemd wordt. Want hij zou heerschappij hebben op de troon van David, staat er. Dus daar gaat het primair om, hè? En dan moet ik misschien toch even... Ja, we waren er al, maar moet ik misschien toch weer even naar 2 Samuel 7. Daar staat onder andere in vers 12, of vanaf vers 12... Wanneer uw dagen, die van David... Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Uw zaad dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik, dat wil zeggen, natuurlijke afstamming, wel degelijk. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En het zijn woorden die in de Bijbel zelf van toepassing gebracht worden op Salomo in elk geval en op meerdere plaatsen. Hoewel het problemen oplevert, want Salomo werd niet geboren na de dood van David, maar al daarvoor, terwijl het toch staat, gij zult met die vader ontslapen en zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat suggereert, het heeft wat ruimte, maar het suggereert in ieder geval dat die figuur waarover gesproken wordt pas geboren zal worden na de dood van David. Niettemin, de uitspraken worden van toepassing gebracht op Salomo. Maar ze zijn via Salomo, als type, zijn ze van toepassing uiteraard op Christus. Hè? Dat is duidelijk. Hè? Maar daar staat heus van, vers 14... Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Maar eerst heet hij dus zaad van David. En vanwege dat hij dat koninkrijk zou erven, op de stoel zijns koninkrijk zou zitten, betekent het dus dat dat zaad van David inderdaad erfgenaam en dus zoon van David is. En ik trap een open deur in natuurlijk, want dat weet u allemaal, hè. Zelfs blinden wisten wie de Heer Jezus was. Jezus, gij zoon van David. Toch? Het is zo weer kerst, vind ik altijd leuk. Dan weet iedereen weer, Jezus was uit het huis en geslacht van David. Langs moeders en vaders zeiden, dus het kan niet missen. Maar wat betekent het? En dat is mijn kwijt, hè. Wat het betekent. Niettemin, hij zou zoon van David zijn en vers 14 zegt, zegt God dus, zegt over hem... en ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Dat wil zeggen, dat was hij dan dus eerst niet en daarna wel. Want tot drukt een beweging uit naar een bepaald doel. Die begrijpt u toch, hè? Met andere woorden, God zou hem tot zijn zoon aanstellen, zijn eigen zoon. En die zoon zou dus tot zoon van God worden. De christelijke traditie biedt daar geen ruimte meer voor, al in geen eeuwen. Maar in de Bijbel wordt het zo geleerd en niet anders. Hè? God heeft hem tot zoon gemaakt en heeft op een bepaalde dag, een bepaald heden, verklaart, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het Nieuwe Testament zegt dat dat gebeurd is op de dag van zijn opstanding. Kan niet missen. Staat er zwart op wit, een paar keer. Dat moet meer dan voldoende zijn. Kortom, hij is in deze volgorde eerst de zoon van David en daarna de zoon van God. En daarna wijs ik hem erop dat ik meen in Lucas 1... maar het kan zijn dat ik ernaast zit, hoor, want dat gaat allemaal zo snel. Maar ik meen dat in Lucas 1 gezegd wordt... over in de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus... God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En dat is nog niet gebeurd.
Psalm 132,
de vrucht is buiten. Ja, nou ja, inderdaad, ja. Maar het wordt dus... Zoon van David, die op de troon komt, dat is bij de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd, dat het zo zou gebeuren. En het wordt zelfs in Handelingen 2 nog herhaald, in de toespraak van Petrus. Die zegt, ja, David schreef Psalm 16, onder andere dan, maar daar is Psalm 16. En, maar David heeft dat niet geschreven of gesproken over zichzelf... over dat zijn ziel in het dodenrijk niet is verlaten geworden, enzovoorts. Maar alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem onder ede gezworen had, dat hij hem een zoon zou geven, zaad zou geven, om hem op de troon te zetten. Zo heeft David dit wetend geschreven over de Heer Jezus, uiteraard. Dat zijn ziel niet in de, over Christus, ja, dat zijn ziel in de hel niet is verlaten, enzovoorts. Maar om hem op zijn troon te zetten. Daar wordt dus gezegd, God zou hem opwekken om hem te zetten op de troon van David. En in het algemeen, de Rooms-Katholieke versie ken ik niet, dat is te ver uit de buurt. De Calvinistische, de Protestantse versie is, God heeft hem opgewekt en hem toen dus de troon van David gegeven. Maar aangezien die niet op aarde staat en niet te vinden is, en die wel een troon heeft in de hemel, heeft men ervan gemaakt dat de troon van David in de hemel staat. Wat je daar dan onder verstaan moet, is mij een volkomen raadsel. De redenering gaat dan... de Heer Jezus is de zoon van David en hij is in de hemel op een troon. Dus is dat dan de troon van David? Ongeacht op welke troon hij dan gaat zitten, wordt het de troon van David. Daar komt het op neer. Maar daarmee krijgt de term troon van David geen betekenis meer. Dat wil zeggen, die heeft zijn betekenis dan verloren. Die heb je toch, hè? Maar het komt omdat men niet wil geloven in een wederkomst van Christus... om op aarde alsnog dat Messiaanse Rijk te vestigen. En zo probeert men eraf te komen. Handelingen 15 zegt het ook. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren volgens de profeten... om de vervallen hut, het huis, vervallen hut van David te herstellen. Kortom, als hier in Jesaja gesproken wordt over een zoon is ons gegeven... dan zou je toch eerst moeten denken aan de troon van David. En het volgende vers, waar we nog even niet aan toe zijn, bevestigt dat ook. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. Dat is dan toch hier op aarde. Aan de andere kant, die zoon... is wel degelijk de zoon van God en zou een troon hebben in de hemel... en dat ruim voordat hij zou zitten op de troon van David. Een van de misverstanden die ontstaan is, is ook dat weliswaar in de Handelingen 2 staat... in de woorden van Petrus, dat David dit gesproken heeft over zijn zaad, dat God uit de dood zou opwekken om hem op zijn troon te zetten. Een van de misverstanden is dat de Heer dus meteen op die troon gezet is na zijn opstanding. Maar zelfs dat staat daar in Handelingen 2 niet. Toch? God heeft hem opgewekt. En inderdaad, God zal hem op de troon van David zetten. Maar tot op heden is dat niet gebeurd. Eigenlijk wordt het ook, nou, minstens gesuggereerd, ik houd aan de veilige kant, in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezittingen. Mijn vaste commentaar is altijd, en tot op heden heeft hij niet geëist. Toch? En waarom zou dat er anders tussen staan? Eis van mij en ik zal u geven. Het suggereert op zijn minst dat er tijd zou liggen tussen zijn aanstelling tot zoon en het moment waarop hij inderdaad de heidenen zou hebben tot zijn bezitting. In de praktijk. In die zin dat hij ze in stukken zou slaan met een ijzeren roede. Weet u nog, wat is het volgende vers namelijk daar in Psalm 2. Dat is nog niet gebeurd. Moet nog gebeuren. En wat Jesaja 9 betreft, het is niet zo moeilijk als je het Nieuwe Testament kent en het licht van het Nieuwe Testament laat schijnen op dit vers in het Oude Testament, is het niet zo moeilijk om er toch een soort geschiedenis in te lezen in Jesaja 9 vers 5 en 6 en trouwens wat er verder volgt. En vers 5 opent ook zo, hè. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Maar die zoon die kwam pas 33 jaar later, na het schijnt, of zoiets, nadat het kind geboren werd. Je wordt dus geconfronteerd met een bepaalde ontwikkeling, of je dat nou wil of niet. Begint met een kind en dan ineens is het een zoon. En wat er tussendoor allemaal kan misgaan, dat is nogal wat, hè, bedoel ik. Hè? Er zit wat tussen. En daarna krijg je, en de heerschappij is op zijn schouder. Daar zou ook wat tussen kunnen zitten. Zou, zeg ik. Kom er zo op terug. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid. Maar vredevorst wordt hij pas genoemd helemaal aan het eind van vers 5. En bij vredevorst, wel bij Giliasten, denken bij vredevorst aan het duizendjarig rijk, toch? Aan de openbaring van het koninkrijk op aarde. En het volgende vers bevestigt dat met de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Daar heb je dus een vrederijk. Op de troon van David en in zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, dat is dat koninkrijk over de hele aarde, geregeerd vanuit Jeruzalem. Dat laatste rijk uit Daniël, dat koninkrijk van de steen, weet u nog? Dat aan geen ander volk zal worden overgelaten, enzovoorts. De laatste naam die genoemd wordt, of titel, is die van vredevorst. De eerste die genoemd wordt, is die van wonderlijk. Nou, heb je daar waarschijnlijk een wat uitgebreidere woordstudie voor nodig? Ik was ook niet van plan om dat met u te gaan doen. Maar het begrip wonder heeft de betekenis van iets dat men niet begrijpt of niet kan doorzien. Er is iets geheimzinnigs aan. En vandaar ook dat het woord in hevige mate, met name in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe eigenlijk, geassocieerd wordt met onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, met de omstandigheid waarin dat koninkrijk wel bestaat, maar het wordt niet waargenomen. En men begrijpt het ook niet. Als God dan regeert, als Christus regeert, als hij dan op de allerhoogste troon gezeten is, hoe komt het dan dat we er niks van zien? Wij vinden dat maar wonderlijk. En je moet even denken aan het Engelse woord to wonder. Dat wil zeggen zich verbazen, zich afvragen, zich vragen stellen. Dat is waar het over gaat. En ik kan u een mooi voorbeeld geven. Dat is trouwens ook Handelingen 13. Ik doe het er niet om. Maar in Handelingen 13 is Paulus in Athene. Nee, in Antiochië. Handelingen 13. Daar zet Paulus uiteen hoe dat zit met de Heer Jezus. God heeft hem uit de doden opgewekt, vers 30. Vers 32, wij verkondigen u daarom de belofte die tot de Vader geschied is, dat namelijk God deze vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft, uit de dood wel te verstaan. In de vertaling raakt het zoek, maar in het Grieks is het volkomen duidelijk. Hij heeft Jezus verwekt, opgewekt uit de dood. Gelijk ook in Psalm 2 geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Een opstanding dus. En dan in 35, vers 35 haalt hij inderdaad Psalm 16 aan, net als Petrus dat doet in Handelingen 2. Hij spreekt hier tot de Joden in de synagoge in Antiochië. En dan zegt hij tot hen, samenvattend aan het eind, vers 40. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u. Daar gingen we nu om, hè. Verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Gezegd tot de Joden. Zij zouden het niet geloven, maar niettemin, zij zouden het werk wel zien. Voor even. Daarna zouden ze verdwijnen, staat er. Ze mochten even kijken. Dat is zoiets als bij zo'n televisiequiz. Hier ziet u wat u niet hebt. Ja. Ik weet niet welke quiz dat was. Het zal wel jaren geleden zijn, maar. Is dat nog steeds zo? Oh, dat is een tijd te rekken, zeker. Ze moeten die minuten vullen. Nou ja, hier zie je wat je niet hebt. Aanschouwt of ziet, gij verachters, verwondert u. En daarna ingerukt mars, verdwijnt. Want ik werk en werk in uw dagen en werk het welk je niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dat werk is dus het tegenwoordige werk van Christus. En het tegenwoordige werk van Christus is dat hij uit de volkeren zijn gemeente verzamelt. En ze zouden zich erover verbazen. Is het zo geheimzinnig? Nou, het meest geheimzinnige eraan en het meest wonderlijke voor de Jood is dat God zich die gemeente verzamelt primair uit de 10 stammen van Israël, uit het andere deel van het volk. Dat deel van het volk dat nooit wilde deugen namelijk. En dat al het als eerste in de ballingschap, in de Assyrische ballingschap, verdween. Of waar het maar in verdween dan, maar in ieder geval aan dat rijk kwam al spoedig een eind. En daar gaat het maar om, hè. En juist daar, waar men de wet niet heeft en nooit heeft willen hebben, juist daar zou het nieuwe verbond ingang vinden.
En ze zou. Heidenen baden naar ons, van dezelfde woorden te spreken.
Ja, dat komt hierna. Ja. Maar in dit hoofdstuk komen we nog wel vaker. Want Paulus heeft dit net uiteengezet over dat wonderlijke werk van de God in onze dagen, in deze dagen dus. Daarna hebben de heidenen belangstelling voor diezelfde boodschap. Of ze de volgende week ook mochten komen, de Sabbat, in de synagoge. Ja, dat mocht. En die bleken er helemaal grote belangstelling voor te hebben. En toen zeiden de Joden, nou dan hoeven wij het niet, want verschil moet er wezen. Ja. Typisch Joods is dit hoor. Ter bescherming van hun eigen identiteit. Als iedereen daar deel aan krijgt, hoe Joods het ook mogen zijn, maar als iedereen daar deel aan krijgt, houden zij op zich te onderscheiden als Joden. Zo simpel is dat. Ja. Vreemd genoeg. In de dagen, in de Bijbelse tijd, in de dagen tot in de dagen van het Nieuwe Testament, maakten de Joden proselieten. Dat wil zeggen, er werden nogal wat heidenen overgehaald, om zo te zeggen, bekeerd tot het Jodendom. Zelfs heel Edom, althans het grootste gedeelte daarvan, was Joods geworden. De Idumeërs, waaronder Herodes, de Herodesen enzovoorts, is algemeen bekend. Maar het schijnt dat nadat het volk verstrooid is geworden na de val van Jeruzalem, hebben ze nooit meer pogingen gedaan om hun Joodse identiteit promoten, dat wil zeggen om heidenen te bekeren tot het jodendom. Ik zei niet dat het niet dat men als heiden niet jood kan worden. Dat kan wel, naar joodse begrippen. Dan moet je je daarvoor aanmelden. Maar propaganda daarvoor wordt niet gemaakt. En de reden daarvoor is dat ze juist sindsdien hun uiterste best moeten doen om hun eigen joodse identiteit te bewaren. Dat wil zeggen, die wordt niet geëxporteerd. Toen ze in het verleden, vroeger in Bijbelse tijd, nog een eigen staat hadden, nou ja, dan was jodendom aan die staat verbonden en werd daar beschermd. Ze hadden een eigen land. Na het jaar 70 hadden ze dat niet meer. En sindsdien wordt er niks meer gedaan aan het bekeren van heidenen tot het jodendom. Dat is het. En als dus de heidenen belangstelling hebben, nou ja, dan moeten die heidenen dat maar weten, maar de joden hoeven het dan niet meer om een verschil te handhaven. En toen zei Paulus die beruchte woorden, beroemde woorden, in vers 46... na de maal, halverwege het vers, na de maal gij hetzelfde verstoot, het woord Gods, en uzelf het eeuwig leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En dat is dan weer geciteerd uit Jesaja 42 en 49. En dat zijn die hoofdstukken die zeggen dat de zaligheid inderdaad naar de 10 stammen gegaan is. En in het bijzonder naar Britam. Naar Brittannië. Hebben jullie dat? Dat is waar het over gaat. En dat is dus dat wonderlijke werk. Als je binnen het kader van Handelingen 13 vraagt, wat is er zo wonderlijk aan het werk van de Heer? Dan is het antwoord gelegen in dat de zaligheid naar de heidenen gegaan is. En van de Joden werd weggenomen, om zo te zeggen. Althans, van het Joodse volk als volk. Dat is het punt. Wonderlijk. Want de zaligheid als zodanig, dan wel het koninkrijk als zodanig, is verborgen geworden. In de eerste plaats voor het Joodse volk, maar daarmee ook voor heel de wereld eigenlijk. En ik zei het u al, het is of verborgen in de hemel, ja, of het is verborgen bij Efraïm. Wat je maar wil. Of in het heiligdom, of buiten de legerplaats. Ja, die twee opties zijn dat. Ja, ja, dat is hem ook, hè. Die verwisseling van eerste en tweede enzovoort. Het komt zoveel voor heel de Bijbel door. Maar als hier staat, men noemt zijn naam wonderlijk. Ja, dan moet dat toch duidelijk zijn, hè. Iemand vroeg aan de Heer zijn naam en toen zei je, waarom vraagt u mijn naam? Daar die toch wonderlijk is. Hè? Ja, ik ook. Dus ik kan het ook niet beter zeggen. Maar zoek dat woord wonder en wonderlijk maar eens op. Of verwonderen in je Bijbel. Zoek het maar eens op. Het gaat hierover. Nou ja, profetisch. En dat is ook de betekenis van alle wonderen die gebeuren. Al die wonderen in de Bijbel. Oude Testament en Nieuwe Testament spreken op een of andere wijze over de opstanding van Christus en de roeping van de gemeente daarna. Omdat dat verborgen is. Omdat men er geen zicht op heeft. Men heeft geen idee wat er aan de hand, dat er wat gebeurt, is duidelijk. Maar wat dan? Het is bedekt. Er hangt een sluier over. En dat is ook het eerste dus wat hier genoemd wordt. Zijn naam, wonderlijk. Dan krijg je begrippen als raad. Nou ja, Ik heb daar nou geen tijd meer voor, ik moet dringend ophouden, maar het zijn begrippen hier die nu volgen, die wel degelijk in het Nieuwe Testament naar voren gebracht worden. De raad Gods namelijk, dat die raad Gods, die zou men niet verwerpen, maar aanvaarden en zich laten dopen dus. Lucas 7, om maar eens wat te zeggen. De raad Gods is dat een zondaar moet sterven en nieuw leven moet ontvangen, opstanding uit de dood. Over dat soort dingen gaat het. Sterke God. Nou ja, als het gaat over de kracht van God, weer het Nieuwe Testament, gaat het over de kracht waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt en daarmee ook ons nieuw leven heeft geschonken en ook ons gezet heeft aan de rechterhand Gods. Dat is de, hoe heet dat? De werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Efeze 1. Sterke God. Vader der eeuwigheid wil zeggen, hij heeft de eeuwigheid voortgebracht. Maar het is weer hetzelfde. Hij heeft nieuw leven, eeuwig leven namelijk, tot stand gebracht. De leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Want vader heeft de betekenis niet maar van verwekker, maar van gever in het algemeen, hè? Als oorzaak der dingen. Daar gaat het over. En pas in laatste instantie vredevorst. Maar dat is een term die meteen geassocieerd wordt met de wederkomst van Christus. Al neemt het niet weg dat Christus onze vredevorst is. Hè? Hij is onze vrede die... enzovoorts. Ja, waarom ook niet? Hij is hoge priester van het nieuwe verbond. En dat heet verbond des vredes. Of band des vredes. Enzovoorts. Maar niettemin, de laatste term is de logische overgang naar vers 6, namelijk naar die heerschappij des vredes op de troon van David. En pas dan ben je bij de openbaring van het koninkrijk. Was het daar? Oh ja. Ja, ik wist niet, bij Noach. Oké. Maar je vindt de term vaak genoeg terug. Maar wat je inderdaad, ik zal het volgende keer wel weer zeggen, denk ik, wat je tegenkomt in nogal wat profetieën hier in Jesaja. Als het over de Messias gaat, dan krijg je eerst een paar uitdrukkingen waar je geen raad mee weet, die weinig zeggen of die wat moeilijk zijn. En daarna herken je het weer. En dat is dan weer zo, omdat die uitspraken die dan wat vaag zijn of moeilijk, dat zijn uitspraken die in feite handelen over onze tegenwoordige bedeling. En dan worden weer concrete teksten en dan gaat het over de openbaring van zijn koninkrijk. Want gemeentelijke waarheid of waarheid met betrekking tot onze bedeling is nou eenmaal verborgen. Dat zijn bedekte termen. En ik denk dat je ze gewoon terugvindt in deze namen die hier in vers 5 genoemd worden. Meer daarover de volgende keer. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we u mogen kennen. Dat het bij ons ook dat licht mocht opgaan. Zeker nadat wij het evangelie onze zaligheid gehoord hebben. Wij danken u dat u met uw licht schijnt in onze harten. Opdat wij weliswaar levend in een algemeen duistere wereld niettemin zouden wandelen in uw licht. En daarmee in gemeenschap met u en in gemeenschap met elkaar. We danken u dat we mogen weten waarheen wij onderweg zijn. Dat u ons uitzicht gegeven hebt. Een doel hebt gegeven in ons leven en daarmee zelfs onze handen vult. We danken u daarom uw kinderen en uw dienstknechten te mogen zijn. Onder dit nieuwe verbond. Dat wij dat kind mogen kennen als zoon van God. Enerzijds en anderzijds als zoon van David en als zoon des mensen, zoon van Abraham, als degene in wie al de beloften die u vanouds gedaan hebt vervuld worden. En wij mogen daaruit leven, uit de vervulling van die beloften, uit dat eeuwig leven dat u ons geschonken hebt en het uitzicht op die zoonstelling waartoe u ons tevoren hebt verordineerd. Wij danken u daarom dat waar wij enerzijds dan beperkt zijn en matig leven in deze tegenwoordige wereld, wij niettemin verwachten mogen en kunnen de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Aan u dragen we onszelf dan ook op en vragen u op grond van uw beloften, weest u ons nabij. Bewaart u ons van de boze en richt u ons oog op u om Christus wil. Amen.